Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Dag luisteraars, mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is wat wij allemaal wensen natuurlijk. En zeker in deze tijd, ik wijd er binnen Zeitgeist, vijf uitzendingen aan, dat kan. Want het is een belangrijk thema. Het is eigenlijk wel haast een obsessie in onze cultuur. En het was het al voor corona, maar is het natuurlijk nu zeker. Een adagium misschien. Je bent je pas bewust van de waarde van gezondheid als je ze niet meer hebt. Maar dat geldt ook voor vrijheid. En tussen die twee, gezondheid en vrijheid, heerst er nogal wat spanning. Vandaag wil ik u meenemen naar de geschiedenis van de geneeskunde, of de geneeskunst misschien, en hoe die ons zelfbeeld heeft beïnvloed. Meer bepaald sinds de verlichting of een beetje later. En dat doe ik met ex-huisarts, mag ik het zo zeggen, en medisch historicus Edi Houwaard. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mag ik zo zeggen, ja? Ex-huisarts, of bent u het eigenlijk nooit echt geweest?
Nee, dat moet je wel benadrukken. Ik heb een opleiding tot huisarts gevolgd, maar ben daarna vrijwel meteen in onderzoek en onderwijs terechtgekomen. Dus ik heb nooit gepraktiseerd als huisarts.
Nee. Hoe kwam dat eigenlijk? Had u geen zin om sociaal contact te hebben met patiënten en bespiegelde u liever over de geschiedenis van geneeskunde?
Lang verhaal hoor. Maar
huisartsgeneeskunde,
ja, ik hou het kort. Huisartsgeneeskunde vind ik nog altijd het mooiste medisch specialisme dat er is. En ik heb het ook met heel veel plezier gedaan in mijn opleiding. Maar er waren mogelijkheden om onderzoek, historisch onderzoek te doen naar de geschiedenis van public health, preventie en de relatie tussen artsen en politiek. En dat heb ik toen gedaan. En dat is als het ware uit de hand gelopen. En is uiteindelijk mijn beroep geworden, medisch historicus.
Ja, en u bent ook gepromoveerd daarin en lang prof geweest daarin. Bent inmiddels met emeritaat bij de Universiteit van Maastricht. Maar dat is goed, want dan kan u weer onderzoek gaan doen.
Inderdaad, ja. Heel goed. Ja, dat is helemaal waar. Ik heb weer heel veel tijd om weer wat te lezen en te schrijven. Ja, klopt.
Zeer goed. En dat zal dan gaan over antibiotica en het fenomeen van de gezondheidseconoom. Daar zullen we het straks wel over hebben. Wij zitten hier niet fysiek samen. De ironie van de geschiedenis wil dat ten gevolge van de gezondheidsmaatregelen wij elkaar niet kunnen zien. Want u, Edi Houwaard, zit in Maastricht. En u... Ethica, als ik het zo mag zeggen, ethicus, vrouwelijke ethicus, hoe zeg je dat? Filosoof Janske Hermens. U bent op dit ogenblik in Duitsland, maar u woont ook in, laten we zeggen, diezelfde regio, de Maasregio, met Edi Houwaard, geloof ik, hè?
Ja, ik zit in Duitsland, maar net op vlakbij Venlo, 1,5 kilometer van de Nederlandse grens.
Ja, waar u doseert aan een business school als ethica.
Ja.
En als Nietzsche-onderzoekster?
Ja, helaas kan ik hier minder. Dus ik heb 40% van mijn tijd kan ik aan echt Nietzsche-onderzoek besteden. En de rest van de tijd geef ik les aan businessstudenten. Inderdaad, business ethics. En een deel aan medici. Maar dan gaat het om een postdoctorale opleiding. Medische ethiek.
Ja. En dat is aan Radboud in Nijmegen?
Precies, aan de Radboud Universiteit.
Oké. De Radboud is bij ons een bekende instelling, die Fontys School in Venlo minder.
Ja.
Venlo is wel de stad van Wilders, maar daar gaan we het nu niet over hebben. hoe zit het eigenlijk met de gezondheidssituatie in Duitsland op dit ogenblik? Over Nederland horen we natuurlijk over de relletjes in verband met de maatregelen, de avondklok. Hoe zit het in Duitsland?
Wij hebben hier natuurlijk geen avondklok, dus dat type relletjes zijn hier niet. En de cijfers, ik kan me voorstellen dat er nog wel spanningen komen, omdat de cijfers positief omlaag gaan. Maar vanwege de angst voor onder andere de Britse variant, wordt er toch nauw gesproken over een verscherping van de maatregelen.
Mm-hmm.
En ook in Duitsland zijn er veel mensen die met ongenoegen zitten. Dus ik ben benieuwd hoe dat de komende tijd... verder zal gaan hier.
Ja, ja, daar kijken we allemaal naar. Trouwens, over heel Europa is dat zo natuurlijk, want uiteindelijk... Het verschilt allemaal wel een beetje in tempo, maar we lijken wel heel erg op elkaar, heb ik zo het gevoel. Ook weer niet helemaal. Maar goed, we willen het over gezondheid hebben en ik wil dat begrip eerst even kort met u verkennen, voordat we dieper op het onderwerp ingaan. Elk vanuit jullie blik natuurlijk. Ja, we hebben eigenlijk een definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wie kent die uit het hoofd?
Ik niet.
Nee? Ja. Eddie Gouwaert misschien? Anders zeg ik het zelf.
Nee, ik heb hem wel, ik heb hem wel min of meer paraat. Maar a state of complete physical, mental and social well-being.
En dat is in het Nederlands, want jullie Nederlanders spreken graag Engels natuurlijk.
Ja, een toestand van, waarin een volledig fysisch, lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden bestaat.
Nou.
Zo is het ergens. Zo zou ik het ongeveer vertalen. Ja,
ja, dat is zo. En dat is natuurlijk veel gevraagd, zou ik durven zeggen. Janske Hermans, jij als filosoof en Nietzsche-kenster?
Ja, nou daar kunnen we het graag over hebben. Nietzsche zou het niet met deze definitie eens zijn. Hij heeft verschillende, niet zozeer definities, maar op verschillende manieren komt dat thema van zijn gezondheid in zijn werk terug. Maar eigenlijk nooit als één complete staat van lichamelijk, mentaal enzovoort
welzijn.
Gezondheid.
Ja, welzijn. Ja, dat is ook te ambitieus, denk ik. Hè? Maar natuurlijk, en dan, daarom blijf ik nog even bij jou, Janske Hermans.
Mm-hmm.
Nietzsche met zijn ideeën over sterk zijn en zijn ideeën over gezondheid, die zijn via zijn zus verkeerd overgenomen door de nazi's. Mm-hmm. Maar hij wordt vaak natuurlijk met neo-darwinisme geassocieerd. Mm-hmm. Hè? De nazi's hebben dat overgenomen. Een gezond organisme van Duitsland en iedereen en allemaal gymnasten en atleten die daarin leefden. Een soort van Griekse helden.
Ja.
Maar eigenlijk die definitie van de Wereldhandelsorganisatie is een soort van reactie op die Tweede Wereldoorlog, lijkt mij. Hè? Niet wieder.
Ja, daarmee zitten we natuurlijk nu meteen met twee thema's. Dus het eerste thema is Nietzsche en het nationaalsocialisme. Ten eerste, in hoeverre hebben de nationaalsocialisten zich feitelijk gebaseerd op datgene wat zij zagen als de visie van Nietzsche? En het andere is dan datgene wat Nietzsche zegt, in hoeverre kunnen wij, als wij het kritisch bekijken, zien we daar elementen in terug die inhoudelijk overeenstemmen met datgene wat veel nazi-ideologen gedacht hebben.
Ja.
En dat maakt het al lastig. En dan om vervolgens inderdaad vanuit het nationaal socialisme en die afschuwelijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en inderdaad het begrip van gezondheid wat daar speelde, wat bijvoorbeeld een beetje teruggaat op ook een foute interpretatie van het klassieke als het gezonde en het romantische als het zieke.
Mm-hmm.
En dat romantische, dat zie je dan terug in allerlei culturele fenomenen die afgewezen worden door de nationaalsocialisten. Daarvan is het lastige dat de vraag is in hoeverre dat nog met Nietzsche te vergelijken. Misschien mag ik één klein concreet voorbeeld geven.
Ja.
Het woord ontaarding, Entartung in het Duits, dat kennen we natuurlijk uit Entarte de Kunst, hè, de tentoonstellingen in 36-37 van zowel mensen met een mentale beperking als van expressionisten, als van dadaïsten, die als ontaard gezien werden. Ontaarde moeders is ook zoiets, ontaarde volkeren. Nou, dat woord baseren, zeggen een aantal nazi-ideologen, baseren zij op Nietzsche. En wanneer je dan heel precies gaat kijken hoe dat Nietzsche dat woord ontaarding door zijn hele oeuvre door gebruikt, dan zie je dat dat veel ambiguer is, veel spanningsvoller, dat daar veel meer polemiek en metaforiek in zit, als in het toch vaak wat platte gebruik en dus ook platte toepassing door de nationaalsocialisten. Daar zitten we meteen al op het verschil, zou ik zeggen, tussen dat wat Nietzsche geschreven heeft en de manier waarop de nationaalsocialisten dat ten dele geïnstrumentaliseerd hebben.
Ja, en daarop is die reactie van de Wereldgezondheidsorganisatie gekomen, waarbij dat volledige fysieke, mentale en sociaal welzijn een definitie werd van gezondheid. Ik ga even terug naar Eddie Howard. Later is dat begrip wel... Enfin, dat wordt nog altijd gehanteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, maar de laatste tijd is dat geëvolueerd. En met name vanaf de jaren 80 is dat geëvolueerd naar positieve gezondheid. Dat is een term van Machteld Huber. Gezondheid afmeten aan 6 criteria. Je hebt de lichaamsfuncties, iets waar we heel erg mee bezig zijn nu natuurlijk. Anderzijds dagelijks functioneren, deelname aan de maatschappij, kwaliteit van het leven, zingeving en mentaal welbevinden. Hebt u als historicus een idee hoe die omslag er is kunnen komen?
Kijk, die definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie stamt uit 1948. Ja. Toen is die voor het eerst geformuleerd. Maar het is wel zo dat sindsdien, met name inderdaad de jaren 70 en 80, er ook veel kritiek op die definitie geformuleerd. En ook binnen de gezondheidsorganisatie zelf zie je nu, in de laatste 10, 15 jaar, ook wel andere definities gehanteerd worden. Dus daar zie je wel ook wel veranderingen in opvattingen. En de belangrijkste kritiek op die definitie was dat het een geweldig statische definitie was. Hè. Dus het gaat ervan uit dat gezondheid een statische situatie is. En niet een dynamische gevolg van relatie met omgeving en in sociale context. Dus dat was een hele belangrijke kritiek. En ook het idee van, ja, wat is in feite compleet welbevinden? Wat betekent dat eigenlijk? Ook daar kwam natuurlijk veel kritiek op. Mm-hmm. Ook omdat het deze manier van kijken heeft geleid tot een, ja, wat je zou kunnen zeggen, een medicalisering van allerlei vormen van lichamelijk of geestelijk ongenoegen. Mm-hmm. Dus het was een soort legitimering voor medisch ingrijpen op alle mogelijke vlakken in het menselijk leven. Dus dat heeft ook heel veel kritiek losgemaakt. Mm-hmm. En je ziet dan inderdaad in de jaren 70 en 80 langzaam maar zeker toch wel het idee ontstaan van, ja, dit is niet de manier waarop je gezondheid moet definiëren. Misschien is gezondheid wel veel meer, moet je misschien wel veel meer zien als de mogelijkheid van mensen om zich aan te passen aan zijn omgeving of aan omstandigheden. Mm-hmm. Zolang dat kan, zolang dat zolang mensen dat kunnen doen en ook daar tevreden mee zijn, zolang zou je eigenlijk kunnen spreken van gezondheid. En dat is ook een beetje de grondslag van wat Machteld Huber in de begin jaren 90 heeft gedaan. Hè? Dat ze op een gegeven moment zegt, ja, misschien moeten we naar een hele andere definitie toe en moeten we kijken naar de mogelijkheden om zich aan te passen en om jezelf, ja, wat zij dan een self-management, management kan uitoefenen in relatie tot allerlei sociale, mentale lichamelijke uitdagingen. Ja, dan kom je op een heel andere manier, ga je dan naar gezondheid kijken.
Mm-hmm. Ja. Ja, autonomie, dat is trouwens wat uit bevragingen ook wel blijkt. Onlangs is er nog een bevraging geweest van UGent hier, vanuit Lieven Annemans ten andere, die hier in Vlaanderen nogal bekend is. Ik weet niet of jullie hem kennen, de gezondheidseconoom. Hij noemt zich geluksprofessor. En dan blijkt dat het eerste wat mensen in deze covid-crisis ontberen en erg vinden dat ze het ontberen, autonomie is. Dus het is vanuit de mensen zelf, hè, dat die vraag naar autonomie bestaat. Nu, het valt op, nu in deze coronacrisis, maar dat is ook gebleken uit eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld als het ging over dat onderzoek naar positieve gezondheid en ook het Ottawa Charter for Health Promotion. Dat was in 1986, ook in de jaren 80. Dan blijkt dat de mensen veel minder nadruk leggen op lichamelijke gezondheid dan de artsen. Misschien is dat voor de hand liggend. Ik mag eigenlijk niet de artsen zeggen, maar de medische beroepen die leggen veel meer de klemtoon op het lichamelijke. En dat is zo gegroeid, Eddie Howard. Dat is eigenlijk het onderwerp of het voorwerp van jouw onderzoek. Jij baseert je vooral op een antropologe, Mary Douglas, om te zeggen van kijk, we moeten ziekte, gezondheid, geneeskundige inzichten vooral bekijken vanuit hun sociale en culturele context. En als ik het heel grofweg mag samenvatten, zeg jij, als je ergens rond 1850 begint, en dat is natuurlijk de tijd waarin Nietzsche leefde, dan zie je het bekijken van de mens als een machine animal, En je zou kunnen zeggen dat we zijn geëvolueerd naar deze tijd, in die 150, 170 jaar, naar de mens als database, als biochemisch labo waarvan de data worden geanalyseerd. Kan je die evolutie eens schetsen in een minuutje of vijf?
Ja, ik zal het proberen.
Een levenswerk in 5 minuten, dus alstublieft.
Ja, dat is niet eenvoudig, ja. Nou, om te beginnen, één ding, een algemene opmerking vooraf zeggen. Als medische geschiedenis mij iets heeft geleerd, dan is het dat het hele medische bedrijf, de geneeskunde en alles, niet een monolithisch geheel is, maar dat er altijd verschillende stromingen aan te wijzen zijn. Dus
je hebt daar machtsverhoudingen natuurlijk. Hè?
Ja. Er zijn verschillende opvattingen, verschillende stromingen. En het aardige van wat ik van Mary Douglas mij geleerd heeft, lang geleden, is dat de ziekten en gezondheid altijd in een sociale context moet worden begrepen. Dat er altijd, laten we zeggen, altijd betekenissen, sociale en culturele betekenissen aan ziekte worden gegeven, die heel belangrijk zijn geweest in de historische ontwikkeling van de zorg en ook in de wijze waarop mensen ziekte ervaren. Dus dat is een soort, wat medische geschiedenis kan laten zien van misschien kunnen sommige biomedici denken dat ziekte uitsluitend en alleen een biologisch of een lichamelijk verschijnsel is, maar de geschiedschrijving of het historisch onderzoek laat zien dat dat veel ingewikkelder zit. Mm-hmm. Nou, dan die andere vraag van hoe is die evolutie gegaan? Ja, inderdaad, ergens in het midden van de 19e eeuw gaat de geneeskunde zich meer en meer op natuurwetenschappen baseren. Mm-hmm. Dus, fysiologie, scheikunde, natuurkunde, later ook statistiek en biomedisch onderzoek. En dat heeft een bepaalde traditie voortgebracht, zou je kunnen zeggen. Een biomedische traditie die tot op de dag van vandaag heel krachtig is. Ook successen heeft geboekt. Maar de prijs ervan is wel dat van die successen en van die traditie, dat ziekte en welbevinden steeds biologischer, steeds somatischer, lichamelijker is gedefinieerd. En dat allerlei andere ervaring, vormen van ervaring rond ziekte en welbevinden langzaam maar zeker irrelevant worden of irrelevanter worden in het denken over.
Ja, althans dan vanuit het, laten we zeggen, officiële denken, want bij de mensen, de patiënten, die zijn net op zoek naar andere manieren om naar zichzelf te kijken. Hè? Dus
in die traditie is gaandeweg een medisch-technisch landschap ontstaan waarbinnen alle vormen van lichamelijk lijden steeds meer biologisch en technologisch wordt gedefinieerd of wordt begrepen.
En hoe is dat gekomen? Want dat interesseert me eigenlijk. Dat is niet zo bedoeld, zeg maar, want dat is het woord van onze tijd. Hè. Het is niet de bedoeling dat of het is wel de bedoeling dat. Het was niet zo bedoeld, maar gewoon medici, artsen, die zijn gaan bricoleren, zoals u het uitdrukt, hè?
Ja.
Samen met technici. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, het is inderdaad, het is niet allemaal zo dat de mensen, de dokters, de natuurwetenschappers in 1850 van tevoren wisten dat het hierop zou uitdraaien.
Ja,
in die zin is het niet bedoeld. In feite is aan het eind van de 19e eeuw zie je in de gezondheidszorg, in de westerse gezondheidszorg, zie je een soort begin van een technologische revolutie op gang komen, waarin allerlei apparaten, elektromedische apparaten, radiologie en zo, de geneeskunde binnenkomen en heel veel artsen grijpen die mogelijkheid aan om, wat zij dan zien als een objectieve of een objectiverende en natuurwetenschappelijke manier het lichaam te begrijpen en proberen ziekten op te lossen. Men is natuurlijk toch vooral op zoek naar oplossingen voor allerlei ziekten. Infectieziekten, allerlei andere lichamelijke aandoeningen. Want je moet je bedenken, eind 19e eeuw, de geneeskunde begon dan wel steeds wetenschappelijk of natuurwetenschappelijk te worden, maar curatief, dus therapeutisch, was men nog helemaal niet tot zoveel in staat. Dus al die instrumenten zijn heel beloftevol. Zoals trouwens dat in de hele samenleving techniek en technologie als heel erg beloftevol wordt gezien. Ook in de geneeskunde. Wat dat betreft is geneeskunde niet anders dan andere sectoren in de samenleving. Dus men gaat er heel veel van verwachten. Bijvoorbeeld radiologie. Eindelijk kunnen we nu in het lichaam kijken. Kunnen we oorzaken van ziekte opsporen.
De hand van mijn geliefde met de ringen rond. Maar dan
precies. En dat is enorm. Dat schept enorm veel verwachtingen. Dus het optimisme eind 19e eeuw, begin 20e eeuw is enorm groot. En daar gaat men in investeren. En die artsenbricoleurs die ik noem, dat zijn dokters die gaan knutselen. Dat bedoel ik niet denigrerend. Dat die gaan proberen uit te zoeken hoe kan ik instrumenten ontwikkelen om ook deze kwaal op te sporen en te verhelpen. Dus het geloof in techniek is enorm op dat moment.
Ja, maar die instrumenten die praten mee in de diagnose. Er is een soort dialoog tussen de arts en het instrument.
Klopt. Ja, dat is iets wat ik ook uitvoerig heb bekeken. Dat men denkt, of men gelooft erin, dat instrumenten als een soort intermediair tussen het lichaam en de dokter gaat functioneren. Dus als het ware de natuur van het menselijk lichaam objectief kan vertalen naar diagnoses en naar oplossingen. Eindelijk hoeven we dus niet meer onze subjectieve waarneming te gebruiken. Die van dokter tot dokter kan verschillen. Eindelijk kunnen we nu instrumenten inzetten die ons objectief laten zien wat er aan de hand is in het menselijk lichaam.
Ja,
het
terwijl daarvoor eigenlijk de arts zeer intuïtief te werk ging met het verhaal van de patiënt.
Exact. Het verhaal van de patiënt was, zeg maar, voor 1850 stond centraal in de ontmoeting tussen dokter en patiënt. Ja. En daar probeer je allerlei historische gebeurtenissen in te herkennen. En je probeert de persoonlijkheid van de patiënt te leren. En op basis daarvan probeer je een prognose te geven, een toekomstverwachting.
Iets wat bepaalde alternatieve artsen nu nog steeds doen en waar eigenlijk wel veel vraag naar is. Je wou beginnen over de röntgencultuur, hè? Heb ik daarnet gehoord. Hè? Want je had het over die x-ray. En ik zou met jou eens een paar fenomenen die we nu heel expliciet zien in de COVID-situatie waarin we nu zitten. Historisch willen belichten. En die röntgencultuur is natuurlijk heel belangrijk, want dat hangt samen met de ontdekking van de symptoomloze patiënt.
Ja, het is de opkomst van die röntgencultuur vanaf 1900 ongeveer, vooral in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw, biedt artsen dus ogenschijnlijk de mogelijkheid om objectieve informatie over het inwendige van het menselijk lichaam te geven, terwijl die mensen nog leven. Nou, wat er dan gebeurt is dat die instrumenten kunnen op een gegeven moment dingen zien in het lichaam die voorheen nooit konden worden gezien. Dus men kon op een gegeven moment bijvoorbeeld bij tuberculose patiënten kon men afwijkingen van de longen zien zonder dat de patiënt op dat moment zich ziek voelde. Zonder dat de patiënt klachten had. Dus een soort wat we nu zouden noemen vroegdiagnostiek.
Ja.
En dat was natuurlijk wel een openbaring. Dat de dokter ineens iets kon zien. Zonder dat hij zelf van tevoren een idee had dat de patiënt ziek was. En de patiënt zelf, de klant zou ik eigenlijk moeten zeggen, zelf ook niet het idee had dat die ziek was. Dus ik heb wel eens gezegd,
De geboorte van de risicopatiënt, gevolg voor die risicopatiënt en het zelfbeeld dat wij zeker nu ook hebben, is toch wel een zekere angst. En misschien zelfs een zekere hypochondrie.
Dat is denk ik wel zo. Er ontstaat dan het idee van oké, we kunnen van alles onder de leden hebben, kennelijk. Dat is een soort ontdekking die men toen deed.
Heb ik niks, dokter? Ik moet toch iets hebben, dokter?
Ja, dat was een ontdekking voor de dokter zelf. Die moesten daar ook aan dat idee wennen. Dat je dus mensen kan screenen op iets wat ze, zonder dat ze klachten hebben. Maar zeker ook natuurlijk voor de bevolking was dat iets nieuws. Mm-hmm. Dus er ontstaat een soort, wat dan anderen wel genoemd hebben, een soort risicocultuur in de gezondheidszorg. Waarbij mensen voortdurend het gevoel kunnen krijgen dat ze iets onder de leden kunnen hebben. Dat er een risico is dat er iets kan aanwezig zijn.
Wat zeer handig is gebleken voor het, laten we toch maar zeggen, het kapitalisme en bepaalde handige commerçanten.
Het Je kunt zeggen dat daarna kun je natuurlijk allerlei instrumenten ontwikkelen, allerlei technieken ontwerpen die erop gericht zijn om aan die vroegdiagnostiek of te doen, om mensen zo regelmatig te laten te laten doorlichten, zou je kunnen zeggen, in figuurlijke zin. Ja, daar hebben commerciële bedrijven sindsdien natuurlijk ook voordeel bij gehad. Want dan kan je in het warenhuis, bij wijze van spreken, kan je een apparaat neerzetten en mensen laten screenen. Screen jou zelf één keer per jaar. Doe een bodyscan één keer per jaar. En je weet zeker dat je weer een tijdje gezond verder kunt. Dat is natuurlijk ook een commerciële boodschap.
Ja. De zelfscreenende mens. U citeert ook in uw werk Charles Rosenberg, Framing Disease. En daarmee, ik kom zo dadelijk naar jou hoor, Janske Hermes. Het is door, door de moeilijke digitale situatie waar we ons in bevinden dat ik het een beetje opgedeelder houd dan ik het anders zou doen. Hè? Framing Disease. Interessant is eigenlijk de bemerking van Rosenberg dat, of laten we zeggen de consequentie uit wat hij zegt, is dat ziektes eigenlijk sociale actoren worden. En dat zien we nu heel erg in deze COVID-crisis. De ziekte is een sociale actor. Hoe moeten we dat verstaan?
Rosenberg zegt op een gegeven moment, een ziekte bestaat pas eigenlijk op het moment dat we samen met elkaar afspreken dat er een ziekte is. Dat is even heel kort door de bocht geformuleerd. En dat betekent volgens hem dat in de geschiedenis voortdurend momenten zijn aan te wijzen waar deskundigen, artsen, politici, journalisten, maar ook patiëntengroepen met elkaar voortdurend in debat zijn over de vraag, ja, wat is dit voor een gezondheidsprobleem en hoe gaan we dat definiëren en wat gaan we eraan doen? En op een gegeven moment ontstaat er dan een concept, een ziekteconcept, een idee, zegt Rosenberg, dat inderdaad een eigen leven gaat leiden, als het ware ontologisch wordt bijna. En een zelfstandige actor in de verdere geschiedenis van bijvoorbeeld een epidemie wordt. Of dat hoeft niet per se een infectieziekte te zijn. Dat kan ook een epidemie van hartinfarcten zijn, zal ik maar zeggen. Dus dat is inderdaad, en dan gaat dat een eigen rol spelen. Dan gaat het ook, dan worden daar verwachtingen op geprojecteerd en angsten. Dan gaat het ervoor zorgen dat we schuldigen willen aanwijzen. Mensen die dat binnengebracht hebben. Of we gaan extra slachtoffers definiëren van deze nieuwe aandoening. Dus er ontstaat een heel nieuw speelveld van sociaal speelveld van actoren, zou ik maar zeggen, rond een nieuw gezondheidsprobleem. Mm-hmm. Ja, dat is wel heel interessant hoe Rosenberg dat voor heel veel ziekten probeert te beschrijven. Ja.
Ja, met belangrijke politieke consequenties. Daar zullen we het misschien dan straks over hebben. Maar nu ga ik toch eens terugkeren naar Janske Hermens. Want jij bent dus Nietzsche-specialist. Waarom zouden we nu Nietzsche hierbij betrekken? We hadden het er straks al over. We weten ook wel, we kennen zijn adagium. Wat ons niet dood, maakt ons sterker. Hè?
Mm-hmm.
En dat hebben de nazi's een beetje verkeerd begrepen. Hoe moeten we het dan wel begrijpen? Wel, jij doet onderzoek naar het begrip grote gezondheid van Nietzsche. Je bent daarop aan het doctoreren, geloof ik. Hè? Ik weet niet of het al klaar is, jouw doctoraat. Maar
het nadert zijn einde, maar het is nog niet
dus,
af.
Nee, oké, maar je weet er toch alles van. Dus vertel.
Wat het interessante is aan dat begrip van grote gezondheid voor onze tijd, en wie weet ook, daar kunnen we dan samen naar op zoek gaan voor onze COVID-situatie nu.
Mm-hmm.
Is dat in tegenstelling tot de definitie die we net gehoord hebben van de WHO, het juist niet gaat om een totale staat van gezondheid, maar dat Nietzsche bij zijn grote gezondheid zal zeggen, gezondheid om echt gezondheid te zijn, en dat wil zeggen niet gezondheid als een soort eindsituatie, maar als een voortdurend proces, heeft gezondheid ook altijd ziekte nodig.
Gezondheid heeft ziekte nodig.
Ja, in eerste instantie klinkt dat wat contradictoire of zo. Zo heeft gezondheid ziekte nodig. Nietzsche grijpt daar onder andere terug op zijn. Hij zegt wel eens, ik ben een van de eenzaamste mensen, dat was hij ook feitelijk, uit zijn tijd. En hij zegt, mijn enige zielsverwant leefde 2000 jaar of 2500 jaar geleden, Herakleitos.
Hmm.
En Herakleitos had natuurlijk als spreuk, als leidvader van zijn denken, de oorlog of de strijd is de vader van alle dingen.
Ja.
Nou, dat vertaalt Nietzsche als het ware in zijn gezondheidsbegrip. Hij zegt, een gezondheid moet niet op een gegeven moment een soort wet van de remmende voorsprong worden. Een soort totale situatie die als het ware lui en moe maakt. Maar een gezondheid moet, wil ze levend zijn en wil ze groeien en wil ze expanderen. Dat zijn typische begrippen van Nietzsche. Dan moet ze voortdurend een tegenkracht hebben die ze kan overwinnen.
Ja.
En niet alleen de gezondheid overwint het andere, maar je zou het zelfs het omschrijven van zoiets in termen van ziek en gezond, zelfs dat bevraagt hij. En hij zou het liever zien als twee tegenpolen die als het ware met elkaar de strijd aangaan.
Mm-hmm. Mag ik een citaat laten horen dat ik bij jou gevonden heb trouwens, uit de nagelaten aantekeningen? Even ons concentreren. Hè?
Ja.
De zieke en zwakke fascineren. Ze zijn interessanter dan de gezonde. En alle mensen, de gezondsten vooraan, zijn bepaalde periodes van hun leven ziek. De grote gemoedsbewegingen, de hartstocht van de macht, de liefde, de wraak, worden door diepe stoornissen begeleid. Mag ik daar een kleine exegese van?
Ja, daar zitten veel interessante aspecten aan. Nietzsche zegt wel eens, het is met ziekte en gezondheid, net zoals met geluk en ongeluk, als het ware als twee tweelingen die elkaar vasthouden. Dus de meest interessante mensen zijn de mensen die ook echt de diepte ingaan. En je kan maar de diepte in wanneer je als het ware himmelhoogjauchzend zum Tode betrübt, wanneer je die extreme, wanneer je niet in een soort middelmatigheid, een ander type gezondheid, wat hij wel noemt, een vierschreutige gezondheid.
Wat voor een?
Vierschreutig, dus een vierkante, zal ik maar zeggen, gezondheid van, hij noemt het ergens gezonde boeren en arbeiders, die goed in een vel zitten, die een gematigde, steeds hetzelfde gezondheid hebben. En bij Nietzsche zie je dan iets terug. En we hadden het net al over de 19e eeuw. En nu een beetje later in de 19e eeuw. Hij doet veel met dat idee van de grenslijn tussen genialiteit en waanzin. En de gedachte is eigenlijk dat de interessantste ook diegenen zijn die die grenzen opzoeken. En die dus zichzelf daarmee op het spel zetten. Die dus ook over die grens heen kunnen buitelen en dat wil zeggen ten onder gaan. Maar diegene wat ons niet ombrengt, maakt ons sterker, wat je net al aanhaalde. Diegene die genoeg inschattingsvermogen, discriminatievermogen hebben om te zien, tot waar kan ik gaan, kan ik net een stukje verder, en dan op zo'n manier dat ik steeds iets meer groei, zonder daar zelf aan te gronden te gaan. Dat zijn natuurlijk de interessantste, volgens Nietzsche.
Ja, dat is heel, mensen, heel vitalistisch, denk ik. Hè? Ja, misschien daarom natuurlijk dat ook dat het de nazi's hebben aangegrepen. Hè?
Ja.
Heel vitalistisch, maar ook wel heel romantisch. Dat staat eigenlijk ver af van de modale burgers die wij zijn, toch?
Ja, en tegelijk, je vroeg helemaal aan het begin van het gesprek, wat maakt Nietzsche interessant?
Ja.
Ik denk dat juist het feit dat wat Nietzsche zegt voor ons soms contra-intuïtief is, of ook ingaat tegen de tendens in onze tijd, dat dat ook prikkelt om jezelf te positioneren in die idealen die wij hebben van gezondheid. Daar is Nietzsche natuurlijk een fantastische sparringpartner, juist omdat hij dit soort zaken op de spits drijft en die vaak zo tegen datgene ingaan wat wij normalitair bijvoorbeeld voor gezond of voor goed houden.
Ja, hij zegt eigenlijk, proberen niet Sloterdijk heeft het daarover, hè, dat onze tijd een tijd is van immunisering. We proberen ons tegen alles te immuniseren, maar we zouden net moeten confronteren. En in die zin zit Sloterdijk misschien in de lijn van Nietzsche.
Ja, dat denk ik zeker. Het gaat om het, voor Nietzsche, als je het hebt over wat hij dan ziet, het ontwikkelen van een sterke of een krachtige cultuur, met sterke of krachtige persoonlijkheden, dan gaat het om het bewust opzoeken van grenssituaties, om daarmee, en daar kom je bij die grote gezondheid uit, om daarmee voortdurend jezelf En ook de ander, het kan ook in een tweespel zijn, als een soort wedkamp die hij beschrijft in zijn vroege werken. Dat je door de uitdaging van je tegenpool allebei in dat gevecht uiteindelijk er sterker uitkomt. En daar zien we bijvoorbeeld inhoudelijk denk ik belangrijk punt wat tegen het nationaal socialisme gewend moet worden. Nietzsche zag dus tegenkrachten, dus ook mensen die tegengesteld zijn aan jezelf, antipoden noemt hij het ergens. Hè, degene die met zijn voetjes in Australië staat en wij hier, die zag hij als essentieel. Dus hij zei ook...
om een sportterm te gebruiken als sparringpartner.
Als sparringpartner om wederzijds jezelf te verbeteren. En vandaar dat hij ook heel vaak gezegd heeft, deze strijd mag nooit een vernichtingskamp zijn. Mag nooit een vernietigingsstrijd zijn. Want op het moment dat je jouw tegenstanders om zeep geholpen hebt, kan je dus zelf ook, kom je zelf in een stilstand terecht. Dus
dat is zoals een virus eigenlijk.
Ja. Op een bepaalde manier, ja.
Zou Nietzsche in deze tijd gezegd hebben, we zullen zo dadelijk wel verder ingaan op de figuur Nietzsche, maar voor de grote gezondheid is wat we nu aan het doen zijn, met onze statistische analyses en onze beheersingsdrift en onze controledrift van dat virus, ook al zijn er meer doden al gevallen aan COVID dit jaar dan aan tuberculose, wat wel ferm is, dat betekent wel iets. Dat we ons daar toch meer zouden moeten aan blootstellen. En dat is natuurlijk ook een idee dat je ziet bij de antivaxxers niet, want die geloven niet dat er een gevaar is. Maar misschien wel aan bepaalde neo-darwinistische denkers. Denk aan de Trumpisten misschien, die zeggen van het maakt ons sterker.
Ja, ik denk dat we hier een klein beetje dan op de rem moeten.
Ja.
Wanneer we het over Nietzsche's gezondheidsbegrip hebben, dan is dat een door en door... cultureel gezondheidsbegrip.
Ja, dat dacht ik al. Ja.
Hij gebruikt natuurlijk, we hadden het net, je had het met Eddie Warhouwaard over die nieuwe machinerie die ontwikkeld werd in de 19e eeuw. Nou, Nietzsche is in die zin misschien soms misleidend, dat hij dat soort ontwikkelingen hoog interessant vindt, daar veel over leest, ook allerlei heel technische medische termen, bijna letterlijk zou je bij eerste lezing zeggen, toepast in zijn schrift. Maar dat tegelijkertijd, als je Nietzsche nauwkeurig leest en wat hij daar doet, dat je ziet dat je Nietzsche bijna nooit biologistisch of medisch sec kunt interpreteren. Dat dat altijd verweven is met zijn hele filosofie, met zijn cultuuranalyse. En dat dat dus altijd een mate van metaforiek in zich draagt. En daarom zou het gevaarlijk zijn. Natuurlijk geloofde Nietzsche in wat mij niet ombrengt, maakt mij sterker. Ook op een bepaalde manier in medische zin. Maar om dat op de COVID-situatie toe te passen, en zeker wanneer we het over de figuur van Donald Trump hebben, dat zou interessant zijn om die nou eens Nietzscheaans te analyseren.
Ja.
Dat is zeer zeker niet het kamp. En trouwens ook de Darwin en de Darwinisten. Er zijn verschillende teksten van Nietzsche. Wie weet komen we nog over te spreken waarom. Maar waar Nietzsche zich zeer sterk afzet tegen evolutiegedachte en tegen Darwin. Heel kort gezegd, volgens Nietzsche. Nietzsche heeft dat zijn eigen interpretatie van filosofen die misschien niet overeenkomt met wat door die filosofen echt bedoeld is, of door die, in dit geval, biologen. Maar hij zegt, bij Darwin is het diegene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden die uiteindelijk overleeft. En volgens hem is dat ook wat we zien gebeuren. En betekent dat dat de middenmoot, als het ware, het sterkste wordt en het beste kan overleven. En het zijn juist diegenen die de cultuur volgens hen verder kunnen helpen. Diegenen die zichzelf op het spel durven te zetten, dus die zich niet aanpassen, die misschien uiteindelijk ten onder gaan, die zorgen voor intensivering en kracht binnen een cultuur. Vooral op cultureel gebied.
Ja, dus... en wat leert jou die visie van Nietzsche, die zelf trouwens heel zijn leven geleden heeft?
Ja.
En ik denk ook, was het niet aan een gevolg van syfilis dat hij een breakdown, nervous breakdown heeft gehad in 1900? Of weten we dat niet zeker?
Nou, dat is lang het verhaal geweest.
Ja.
De gedachte is nu, er zijn natuurlijk ook daar, scheiden zich de geesten en zijn er allerlei verschillende. Maar dat verhaal is op een gegeven moment in de wereld gebracht, mede, Nietzsche had veel vijanden. Mede om daarmee Nietzsche's verloederde levensstijl, als het ware, ook aan te kaarten. Er zijn nu, onder andere in 1990 heeft Pia Volz een dikke medische studie waarin ze alle verschillende, alles wat door artsen tijdens Nietzsche's leven is opgeschreven, alles wat we vinden uit zijn dagboeken aan zelfmedicatie, experimenten met hashish, experimenten met chemische middelen. En uiteindelijk is de gedachte dat Nietzsche gewoon, tussen aanstekens, een fysiologische, een hersenziekte gekregen heeft.
Ja, dus ten onder gegaan aan zijn eigen filosofie, zullen we dan maar zeggen.
Nou ja, dat is de andere. Dus dat is de andere kant. Sommigen hebben dat eerder romantische gedachte. Hè? Als je maar diep genoeg in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond op een gegeven moment ook in jou. Dat een soort self-fulfilling prophecy voor Nietzsche's leven, dat hij zich gek gefilosofeerd heeft. Mm-hmm. Ik durf het niet in die zin te ontkennen, maar...
Nee, maar ik bedoel dan ook dat hij wat me niet dood maakt me sterker, dat hij dat toepaste in zijn eigen leven, bedoel ik, hè?
Ja, ten dele. Dat is interessant. Zoals Nietzsche veel tegenstrijdigheden heeft, wanneer we zijn brieven lezen over zichzelf, dan zien we dat hij juist zeer behoedzaam voortdurend op zoek is naar medicatie, naar vermindering van pijn. Als je zijn werken leest, dan is het inderdaad het eerder heroïsche.
Ja,
het opzoeken van grenzen, het opzoeken van dat soort situaties. Dus daar zit een zekere discrepantie tussen zijn
leven. Waarom... Ja. Maar dat is psychologisch uit te leggen natuurlijk, denk ik. Waarom heb je nu dit Nietzsche-thema gekozen als medisch ethica? Wat kunnen we daar nu uit leren, met name in deze COVID-tijd?
Wat ik mij kan voorstellen, wat we hieruit kunnen leren, is wat voor Nietzsche heel belangrijk is. En dan denk ik dat we vooral aan mentale gezondheid, is die veerkracht. Hij noemt het ook wel ergens de plastische kracht. Hoe om te gaan met tegenslagen. En dat gaat natuurlijk niet over die mensen die de ziekte al hebben en die daar ook mee te kampen hebben. Maar vooral al die mensen, zoals veel luisteraars en wij ook, die in een lockdown zitten, wat toch ook wel psychisch behoorlijk een uitdagende situatie is.
Daar wordt ook heel veel over geklaagd en de gelukscijfers gaan achteruit.
Precies. En Nietzsche zegt ergens letterlijk, hoe kunnen wij in deze situatie, en dan bedoelt hij volgens hem de intense ziekelijkheid van de 19e eeuw, dit als het ware voor ons ten goede keren, dit omkeren in een optimale gezondheid. Dus hoe kunnen we uit de ellende waar we in zitten, dat is de opdracht voor ieder van ons, toch te kijken hoe kunnen we daar iets goeds of iets moois uitmaken. En hoe kunnen we ons trainen in... wat ik al zeg, een weerbaarheid of een plastische herstellende kracht, noemt hij dat.
Ja.
Wie weet dat dat als inspiratie kan dienen om te zien hoe we beter voor onszelf hiermee om kunnen gaan.
Mm-hmm. Ja, ik ga terug naar Eddie Howard, die heeft meegeluisterd natuurlijk. Wat merk jij daarvan? Om een cultuurfilosoof van bij ons te citeren, Iñaas de Vis. Die zegt, van Nietzsche kunnen we leren, we worden ziek van gezondheid. We zien onszelf voortdurend als potentiële patiënt. We hebben die blik van de technische arts geïnternaliseerd. En misschien biedt Nietzsche een beetje een uitkomst daarvoor. Jij breekt trouwens ook een lans voor de geneeskunde als handelingswissenschaft. Hè? Wat bedoel je daarmee?
Daar bedoel ik mee dat, ten eerste, als historicus zeg ik van, er is altijd een... laten we zeggen, een onderstroom in de gezondheidszorg, in de geneeskunde, die ervan uitgaat dat de geneeskunst vooral praktijk is. Vooral gebaseerd is op ervaring. Op de ervaring van de dokter, ervaringskennis, en ook op de ervaringskennis van de patiënt.
En dat zijn we nu even helemaal kwijt eigenlijk.
Ja. Maar we zijn het niet kwijt, maar we zien het vaak niet meer zo.
Ja.
Ik bedoel, het gebeurt dagelijks in de praktijk van de huisarts. Daar in de spreekkamer, daar zie je voortdurend het onderhandelen, het gesprek tussen patiënt en dokter over die ervaringen van gezondheid en ziekte. En dat handelingswissenschap, heb ik niet zelf bedacht. Dat komt van een Duitse medisch historicus die zegt, eigenlijk is dat de kern van geneeskunst.
Mm-hmm.
En de wetenschappelijke kennis ja, die sinds de 19e eeuw is, ja, zich heeft ontwikkeld, die speelt daar natuurlijk een rol in, maar kan nooit doorslaggevend zijn in de uiteindelijke beslissing van een één-op-één relatie, in een één-op-één relatie tussen arts en patiënt.
En dat is eigenlijk ten gevolge van de epidemie, nu op dit ogenblik worden wij eigenlijk allemaal gleichgeschaltet als een stukje statistiek, een stukje database, zoiets.
Ja, het is een pleidooi, ook van die medische historicus die dat bedacht heeft. En ook wat ik heb geprobeerd aan te geven. Het is toch een pleidooi om de N is één situatie, dus zeg maar de spreekkamersituatie, om dat toch vooral in het oog te blijven houden. Zonder nou direct alle vooruitgang in wetenschap en techniek opzij te willen schuiven. Maar probeer toch niet iedereen voortdurend in een statistische mal, in een soort uniforme manier van kijken naar ziekte en gezondheid te persen. Mm-hmm. Dat is daar komt het eigenlijk op neer.
En voor jou is naar de homeopaat gaan geen probleem. Want jullie in Nederland hebben Cees Renkes, geloof ik, bij ons CEP, die zeggen die zijn gevaarlijk, de homeopaten.
Oh ja, ja. Nou, ik zelf maak geen gebruik van homeopathie. Maar kijk, het is gewoon een feit dat miljoenen mensen dagelijks daar wel gebruik van maken. Dus dat, je kunt wel zeggen dat dat niet goed is. Het is gewoon een onderdeel van de gezondheidszorg, zou je kunnen zeggen. En in Nederland is het ook voor een deel erkend als een gebruikbare vorm van therapie.
Maar het valt niet wetenschappelijk te onderbouwen, toch niet in de visie die we hebben op wetenschap. Dus het is een geneeskunst, met de nadruk op kunst.
Ja, dat is natuurlijk zo. De man die het ooit bedacht heeft, de Hahnemann in de 19e eeuw, die met de homeopathie als stroming daarmee begint. Bij hem is de persoonlijke geschiedenis en de persoonlijke omstandigheden van de patiënt extreem belangrijk in het bepalen van hoe je verder een therapiepad uitstippelt.
Ja, daar mag een patiënt nog een individu zijn.
Ja, sterker nog, dat moet het zijn.
Ja, ja. Je mogen, hè. Tegenwoordig mogen we niks. Dus daarom zeg ik maar, hè, mag het. Ja, ja. Janske en Eddy, ik denk niet dat wij echt tot een conclusie kunnen komen in dit gesprek, maar zouden jullie, want we moeten stilaan afronden, zouden jullie het met mij eens zijn dat nu eigenlijk de dystopie van de biopolitiek, zoals Foucault die zag, dat die zich nu heeft geconcretiseerd, om af te ronden kort, Janske?
Ik vind het een vraag met heel veel moeilijke woorden. Kan je nog even concreter halen?
Ja, dus dat de overheid zeer diep binnendringt in ons lichaam en in onze gezondheid. En te diep misschien.
Dat weet ik niet of dat zo is. Ik zie het gevaar, laat ik het andersom probeer te formuleren. Ik zie het belang, en dat zouden je tegenover kunnen stellen. En met Nietzsche zie ik het belang, en dat is het punt wat Eddie Howard net ook maakte, van het voortdurend kijken naar de individuele mens. En dat is een punt wat Nietzsche heel sterk maakt. De individuele mens met zijn eigen hoop, met zijn eigen referentiekader, met zijn eigen levensgeschiedenis. En steeds te blijven kijken, wat past nu bij deze mens? En hoe kunnen we dat beschermen? Mm-hmm. Tegen een inbreuk bijvoorbeeld, hè, van de publieke in de private sfeer. Ik denk dat van groot belang is. In hoeverre dat geschonden wordt, op dit moment durf ik niet goed te zeggen.
Dat mag. Eddie, nog een laatste woord.
Ik zou het woord dystopie niet gauw in de mond nemen, denk ik. Ik bedoel, Foucault is prima. Maar ook hij heeft wel, hij vat toch ons gezondheidssysteem als te uniform op. Dat is volgens mijn bezwaar een beetje. Mm-hmm. Kijk, ik denk de moderne geneeskunde en ook de daarop gebaseerde medische politiek grijpt diep in ons dagelijks leven. Dat heeft voordelen, onmiskenbaar gehad en nog steeds, maar heeft ook nadelen. En zo zou ik er naar kijken.
Ja.
Een van de dingen die ik altijd probeer te benadrukken is dat we toch misschien iets meer moeten leren leven met onzekerheid over onze gezondheid en over de risico's waarin we leven. Okay. Dokters of biomedici zijn altijd geneigd om zoveel mogelijk zekerheid te presenteren. Dat ook heel erg kan. Ja. Ik denk dat dat niet kan.
Okay.
De onzekerheid is een onderdeel van ons leven. En dat is misschien wel een belangrijk leerpunt,
ja,
denk ik.
Goed, Janske Hermans en Eddy Houwaert, heel hartelijk dank vanuit Duitsland en Nederland. Volgende week heb ik het over onze gezondheidszorg, zoals die is georganiseerd met Rie de Ridder. En met Rita Baten gaat het dan over dat diezelfde gezondheidszorg in onze buurlanden en in Europa in het algemeen. Ik wil alleen nog even Vincent van Rooij bedanken, die bij ons medisch historicus is en die mij geholpen heeft. Ik ga dat zo uitdrukken. Tot volgende week. Dag.
Bedankt. Dag.
Dankjewel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.